GMGM, dag Gilles en dag luisteraars na even geleden. Welkom terug bij een verse podcast van Vers van de Metapers. Na begin november, denk ik, zijn we wel overdonderd geweest door alle nieuwe ontwikkelingen en projecten en wat wilden nog allemaal. Drama, eender wat. Dus hier zijn we nog een keer op de valreep met de laatste podcast van het jaar.
Yay!
En Gilles, over wat gaan we het allemaal hebben, top level?
We hebben een paar topicsjes verzameld. Het is inderdaad al even geleden, dus we konden wel goed vullen.
Ja.
Om te beginnen, Artifact nog eens aanhalen. Jammer nieuws hebben. We gaan het over wat project launches, token launches hebben.
Ja. Dus, nieuwe meta geweest.
Een nieuwe meta die we gezien hebben.
Ja.
Wat memecoin drama. Wat coole NFT-sales.
Ja,
Leuk om te zien dat die markt er ook nog is.
Zeker.
Enkele NFT-projecten die ook met nieuws kwamen. Ja. Dan wat reguleringsnieuws.
Ja, moet ook. Zeker na dit jaar. Of de start van het nieuwe jaar.
Exact.
Dus we kijken eigenlijk vooruit, maar we kijken ook even achteruit naar het jaar 24.
Voilà. Inderdaad. Met Year in Review.
Yes.
Een rubriek die we daarnet nog in elkaar hebben gestoken.
Ja, even terugkijken kan nooit kwaad.
Ja.
Dus let's go. Oké, en we gaan misschien starten met iets minder nieuws dan. Ik heb het de huilen met de pet op rubriek genoemd. Want Artifact was eigenlijk een beetje het paradepaardje van de crossover tussen een big brand in Nike en Web3, Artifact.
Ja.
Werd als belofte eigenlijk de Nike van Web3 genoemd, Artifact, met digital sneakers, hele activaties, PFP's, noem maar op. Zelfs een Pokémon game die nog vorige maand zelfs maar, of de maand ervoor, gelanceerd werd.
Ja.
En nu stoppen ze ermee.
Dat is onwaarschijnlijk. Allee, heel spijtig nieuws, want het is echt van in de begindagen een van mijn favoriete Web3-projecten geweest altijd. Waar ook echt wel... wat die gasten aan het doen waren in het begin was echt goed en cool. En dat had echt alles om heel deze Web3-sector, toch zeker zo de NFT, het NFT-gedeelte... om er echt iets van te maken en het is echt jammer. Dus ze zijn dan opgekocht inderdaad door Nike. En het is Nike die dan natuurlijk de beslissing maakt. Die...
Zelfs een miljard was toch, hè? Dat ze ervoor betaald hebben.
Ja, het exacte bedrag weet ik niet, maar het was echt veel. Je snapt het wel, hè? Die founders, als je dat bedrag voorgeschoteld krijgt, dan ga je waarschijnlijk wel nadenken van zo'n groot bedrijf dat ons wil opkopen. En we kunnen nog altijd verder doen en Artifact verder uitbouwen, maar dat is dan toch niet geworden wat ze ervan gehoopt of verwacht hadden. Dus een beetje jammer. Lijkt zo dat Nike het gekocht heeft als wat experimentgedeelte, om dan... waarschijnlijk de mensen en het team ook misschien naar hun eigen Web3-projecten te shiften. Of het is zo gokken wat het exact is, maar het is zo jammer nieuws eigenlijk.
Ja, zeker. Ook omdat ze nog maar net nieuwe aankondigingen hadden gedaan.
Ja.
En er was wel één iemand die dat had zien aankomen of had geteased. Dat ging gebeuren, denk ik zelfs. In september of oktober nog.
Ja.
Of eigenlijk al lang geleden. Dat was Nick, zeker?
Ja, Choose Rich.
Choose Rich, ja. Die in een filmpje had gezegd dat hij had horen waaien dat de Artifact ging stoppen.
Ja.
En werd eigenlijk onthaald met veel ongeloof ook. En werd hij afgeschilderd als een zeveraar of een attention farmer.
Waar hij ook is, maar...
Waar hij zeker ook is.
Het was er wel boek op.
Ja, het was er boek op. Nu gaan ze wel nog hun beloofde activaties of zo met die monolith boxes iets doen in januari. Maar daarna stopt het.
Ja, vanuit Nike stopt het.
Vanuit Nike stopt het. En wat al heel... Hoe kun je het eigenlijk framen als een win? Maar ze hebben het toch geprobeerd. wie was het iets zei van de founding team, was de Zap, Zap,
Zapito of zo.
Zapio.
Ja.
Van.
Canadees.
We evolueren naar een legende in digitale cultuur. Is een mooi eufemisme om te zeggen: screw you guys, I'm out.
Ja, exact.
Dus ja, echt eigenlijk totaal touch met realiteit kwijt. Volgens mij dan.
Ja.
Geef gewoon toe dat je stopt, dat voilà. Niet meer werkt.
Inderdaad.
Maar om het als een positieve noot te zien voor alle houders van alle duizenden NFT's en spin-offs van een ecosysteem.
Ja.
Dat is wel absurd.
Ja, inderdaad. Ik vind wel, het gaat wel een interessante case zijn, wat de komende, nadat het effectief gestopt is, wat het dan allemaal gaat brengen, want er is een community nog altijd.
Ja,
de tokens bestaan. Met de tokens kan eender elke andere partij kan daar dingen mee doen eigenlijk.
Mm-hmm.
Puur token technisch, dus je kunt zeggen van iedereen met een CloneX token, dus het PFP-project van de Artifact, mag bij ons dit doen of dat doen. Dus als die community bestaat, die tokens gaan niet verdwijnen, gaat er dan een community takeover mogelijk zijn. Dat is zo'n cool ding om in het oog te houden, denk ik.
Zeker. Ja, je kunt er van alles op verder bouwen, maar eigenlijk moet alles wel opnieuw gebouwd worden. Je hebt de tokens wel, maar de infrastructuur moet wel echt van scratch, want ik denk toch niet dat Nike alles gaat vrijgeven.
Nee, maar ja, het is... Ja, nee, inderdaad. Ja, en het wettelijke ook, hè.
Ja, ook.
IP van een CloneX bijvoorbeeld, ik denk dat die behoort niet helemaal toe aan token-eigenaar.
Nee,
je hebt daar ook een bepaalde afbakening in was of zo.
Mm-hmm.
Maar inderdaad, zo. Het is spannend om in het oog te houden, denk ik.
Ja, inderdaad.
De bal gaat wel in het kamp liggen van de community die er nog iets mee wil doen. Ja. En anders wordt het misschien wel echt inderdaad een digitaal artefact, gelijk Zapito uit daar zei.
Nu, het is het sowieso wel al. Het heeft wel een grote naam gemaakt.
Ja.
Dus ik denk dat het sowieso wel een van de bekendste projecten is.
Ja, het gaat. Dat sowieso.
Ja. We zullen zien.
Ja.
Nog ander spijtig nieuws om alle traantjes direct al te laten vloeien, Gilles. En misschien zeker voor u, want was er...
Nog één van mijn favoriete projecten van in het begin, godverdomme. Dat is OnCyber, inderdaad.
Ja.
Dat is eigenlijk een project die het mogelijk maakte om uw eigen metaverse-omgevingen te bouwen.
Mm-hmm.
Binnen wat templates en zo. Op termijn is dat wellicht... Echt iets geworden dat je volledige 3D-modellen kon inladen en echt je metaverse maken, hoe dat je het wilt. Dat je heel gemakkelijk ook je NFT's kon indisplayen. Het was eigenlijk een beetje als een galerijtool gestart ook voor digitale kunst.
Ja, een beetje de plaats inderdaad waar dat je digitale verzameling of identiteit wat kon displayen.
Ja, en veel mensen in de NFT-wereld die hadden zo een OnCyber dan ook om...
Mm-hmm.
Om het te tonen, inderdaad. Ja. Dus die hebben ook aangekondigd dat ze stoppen, denk ik. Maar niet helemaal stoppen, maar...
Ja, stoppen met ontwikkelingen, dacht ik.
Ja. Maar ik denk wel dat ze het zo wat gingen open sourcen of de techniek wel ging blijven bestaan.
Dat wel, ja. Ja, het zou zeker niet missen om iedereen er te mee laten experimenteren wat ze willen of kunnen. Open source technologie is al...
Cool.
It's cool. It's misschien wel the way to go voor OnCyber.
Ja.
Doen er iets meer positievere noot, zou ik zeggen. We hebben het er al heel veel over gehad dit jaar, maar toch nog één keer. De Pudgy Penguins waren terug op de forefront, zeg maar, van nieuwe ontwikkelingen in Web3. Of eigenlijk is het wel een gerecycleerd idee, maar het was wel een heel spectaculair om terug een token launch te zien van een NFT-project.
Ja, de Penguin token.
De Penguin token, gelanceerd door Pudgy Penguin. De Pudgy Penguin community. De makers ervan natuurlijk.
Ja.
Het was een airdrop naar verschillende communities. Ook de Pudgy holders of de Little Pudgy holders. Maar ook andere communities die eigenlijk recht hadden op een token drop.
Ja, dat was een beetje nieuw, hè?
Dat was inderdaad nieuw. Dat ook... andere eigenlijk in het ecosysteem van Pudgy Penguins geslorpt werden of getrokken werden of aangetrokken werden, die er eigenlijk totaal niets mee te maken hadden voordien. maar het zorgt wel voor een positieve relatie al van in het begin, als je direct wel een token gedropt krijgt.
Ja, relatie en ook goede distributie van je token. Ja. Niet alleen met je Penguin holders zit, die je token in grote hoeveelheden hebben, waardoor er redelijk wat sell pressure is, maar dat het ook veel meer verspreid is over kleinere deeltjes in andere communities die dan misschien ook wel gewoon verkopen, maar het is een token die ook wel redelijk sterk is gehouden.
Ja, want het wordt zo wat beloofd door de Pudgy Penguins van de Everything Token te zijn in een ecosysteem. Mm-hmm. Nu, wat dat Apecoin ook wel was voor de Bored Ape Yacht Club.
Ja, ja.
En dat is ook wel minder goed afgelopen, dacht ik. Of afgelopen. Dat is niet zo als verwacht uitgedraaid tot nu toe.
Qua prijs, inderdaad.
Prijs, ja. Maar ook zo met de DAO die erachter zit. Ja. Zijn er heel veel drama. Is er heel veel drama geweest?
Ja. Maar, ik denk dat wel... Ik denk dat je dat wel altijd een beetje gaat hebben. Het is heel moeilijk om zo wat... Ik denk om een DAO te managen ook, daar zitten veel meningen en stemmen in. Dus dat is niet zo onlogisch, denk ik.
Nee. Het was misschien een misstap om er een DAO rond te creëren met inspraak van anderen.
Ja.
Als de Pudgy Penguins misschien zelf blijven beslissen wat er met en rond de token gebeurt.
Ja, waren ze nog niet helemaal duidelijk over van wat het de utility is of zo. Het zijn nog ideeën voor in de toekomst te bouwen. Dus het is gewoon nu de fase van token distributie.
Mm-hmm.
En dan bouw je ecosysteem verder uit. En ga dan met je Pengu waarschijnlijk in de games van alles kunnen doen. En ga je je toys kunnen kopen of stemmen.
Er zat ook Pengu vast aan de fysieke speelgoedjes, dacht ik. Hè?
Ja, wat heel cool is.
Ja. Dus als je als nietsvermoedende consument in de Walmart een speelgoedje van Pudgy Penguins had gekocht, kon je dan eigenlijk nu je Pingu token claimen.
Kun je eigenlijk je speelgoedje terugverdienen.
En inderdaad, ja. Je kon dat misschien wel doen zo.
Ja. Het is misschien ook belangrijk, het is een token ook op Solana.
Ja, dat is ook heel belangrijk om te vermelden, inderdaad.
Solana, de blockchain dat we vooral kennen van meme coins.
Mm-hmm.
Ook heel lage transactiekosten, heel veel gebruiksvriendelijker voor mensen die nog niet echt thuis in Web3 zijn.
Mm-hmm.
Je kunt me gewoon downloaden van een Phantom Wallet. Je kunt al heel vlot met tokens spelen.
Het is misschien niet overal aan te raden.
Nee.
Maar als je het inderdaad kunt gebruiken als een soort V-Bucks, zoals dat in Fortnite is, dacht ik. Of Robux misschien, en Roblox misschien verbaster ik hier de termen, maar dat blijft inderdaad in het ecosysteem ook. Je kunt er veel mee doen en je kinderen betalen hun skins in die tokens of in die currency.
Exact.
Dus het kan zeker niet slecht zijn. Dan nu keer dat Pudgy Penguins gedaan had met de Pengu token, waren er natuurlijk anderen die ook de hype hadden gezien en die dachten oké, let's jump.
Ja.
Nu, Azuki had het wel al eerder aangekondigd, dacht ik.
Dat was al gekend nieuws, denk ik. Hè?
Maar dus Azuki, hun anime-token, gaat ook gelanceerd worden, denk ik, in januari volgend jaar. Binnen een maand zelfs, of binnen een paar weken misschien zelfs.
Technisch gezien volgend jaar.
Technisch gezien volgend jaar, Gilles. Zeker.
Oh, shit.
Maar Doodles had ook geteased om een coin te lanceren.
Ja.
Met zo'n cryptische tweet. Ja. Waarvan, er was zo'n zin en iedere eerste letter van het woord van die zin
vormde een zin.
Vormde dan coin launch of zo?
Of token.
Token of
Ja, ik denk dat het was een woord of een ding. Dat, ja. het was wel duidelijk.
Token soon of zo.
Dus exact.
Het was inderdaad heel duidelijk dat Doodles een token zou lanceren.
Ja.
En ook Deadfellas, dacht ik.
Deadfellas ook.
En er zijn er ongetwijfeld nog meer. Ik weet niet of hij er nog gezien had.
Buiten Doodles, Deadfellas en Azuki wist wel niet direct, maar ik denk als je nu de marketing achter een NFT-project zei, dan, dan is het logisch om te teasen, ook al doe ik het niet.
Ja.
Dus ik denk dat er nog wel waren.
Het is ook wel, het is een beetje achter de hype aanlopen. Okay, van willen we nog relevant of terug relevant te blijven? Want die projecten van 2021.
Inderdaad. Het zijn, je moet de aandacht altijd naar je toe proberen te trekken. Met, dan gaat die floorprijs omhoog, komt er toch terug meer aandacht. Meer trading van NFT's, waardoor eigenlijk de spaarpot van de NFT-projectenhouders teruggevuld wordt. Dus, dat is, het is de business. Ja, ja. De business is aandacht trekken.
Dat is zeker. En inderdaad, die royalties. Hè.
Ja.
Als er goed of slecht nieuws is, wordt het gedumpt of gekocht.
Ja.
En dan gaat iedere keer percentages, normaal gezien toch, op OpenSea, hè?
Ja.
Naar de makers. En ik dacht, wat was het van Pudgy Penguins, dat de floor price van een 10 naar een 32 of wat gewoon was?
Ja.
Na de aankondiging van de token.
Tot in de 30 inderdaad.
Echt zot. Ook doodles was gigantisch gestegen. Zo.
Ja, dan spreken we over Ethereum. Dus voor Pudgy Penguins was dat meer dan $100,000 dan.
Ja. Dat was op een bepaald moment inderdaad 100.000.
Ja.
Dat werd ook terug de mop gemaakt van je mocht terug tegen mij praten met een PFP van 100.000.
Ja.
Voor je dat nog herinnert van de OG's,
inderdaad.
Dat was het ooit Yieldosaurus, denk ik, de Twitter-profiel. Die aan het stoefen was met zijn profile picture van meer dan $100,000.
Ja.
En dan zei hij, don't talk to me if you don't have a picture worth 100.000k of 100k. Wordt dan een hele grote meme omdat hij gescamd was en zijn naap kwijt was. Maar goede meme die natuurlijk mocht gerecycleerd worden.
Leven.
Ja, zeker.
Iedereen kent het nog in de sector. Dus.
Ja. We gaan niet over iets anders praten. Gewoon tokens. Hè.
Tokens. Het is de grote token-aflevering op het einde van het jaar.
Iedereen dropt tokens, duwt ze door je strot.
Oh.
Zoals ook Magic Eden,
ja.
Die een token gelanceerd heeft.
Magic Eden, leuke marktplaats ook, die de laatste jaren echt wel goed bezig zijn, veel naar hun toe trekken.
Mm-hmm.
Ook groot geworden met Ordinals, dat een categorie is binnen Web3 dat toch ook gegroeid is.
Mm-hmm.
En origineel met Solana NFT's ook, Magic Eden. Maar die doen echt een goede job. En nu dus hun token gelaunched. De experience om de token te claimen was soms was troef, maar het was dus het idee is dat je al je verschillende wallets kon koppelen aan je Magic Eden account. Zowel Bitcoin adressen, Solana adressen, Ethereum adressen. Dat je op basis van je activiteit eigenlijk van het verleden beloond werd. Er was wel wat commentaar op, omdat bijvoorbeeld Ethereum OG's die veel volume hadden in het verleden, die dan dachten dat ze een grote token airdrop gingen krijgen, die dan eigenlijk heel hard tegenviel, omdat ze dan eigenlijk niet op Magic Eden de laatste 12 maanden actief zijn geweest.
Ja,
en
ja.
Dus dat gaf wel zo. En zeker omdat ze dan Magic Eden had eerst ook die diamonds, een soort puntensysteem dat nog niet on-chain was, gelaunched. Dus sommige mensen hadden heel veel diamonds, maar die diamonds deden er eigenlijk niet meer echt toe voor de eigenlijke drop. Allee, was een beetje, als je niet actief waard geweest. Dus.
En waarom hadden ze dat gedaan eigenlijk?
Ja, ik denk om origineel waarschijnlijk de aandacht te vestigen erop en dat mensen die diamonds gingen farmen. Je hebt eigenlijk een systeem in place om mensen dan op je platform te laten traden en dat wat voor een NFT-marktplaats natuurlijk het hoofddoel is.
Ja.
Maar inderdaad, het is een goede vraag. Dat is waardoor er veel ongenoegen was en verwarring.
Ja. Je kunt nooit voor iedereen goed doen. Hè.
Nee, zeker niet.
En als je inderdaad iets aankondigt dat je gaat doen als loyalty-systeem, maar dan shift, dan zijn er al mensen die erin moeite in hebben gestoken.
Ja. Ja, ze hebben nooit echt gezegd van het zijn die diamonds die exact zoveel tokens gaan geven. Dus,
nee.
Dus dat was wel wat om te doen. Maar ik denk, de token is stabiel. Het is een token op Solana ook weer. Dus dat is wel een opmerkelijke trend. Dat we vroeger, waar vroeger iedereen zijn token op Ethereum launchte, lijkt het nu dat er wel veel op Solana ook het vertrouwen hebben om daarop te launchen.
Het is ook veel goedkoper om te doen. Hè?
Ja, inderdaad. Ja. En om te traden is het ook makkelijker.
Traden is inderdaad, het wordt wel fel op ingespeeld. Het wordt wel goed aangemoedigd om te traden of om tokens te claimen, te spelen.
Ja. En dus nu, voor de token claim was ook allemaal in hun mobiele wallet. Dus dat is ook wel belangrijk.
Je moest die wel hebben, hè?
Je moest die hebben, ja. Maar eigenlijk wel een mooi product dat ze ook ontwikkeld hebben, die mobiele wallet. Dus wordt heel veel aspecten van blockchain wordt er echt in weggewerkt. Ook het cross-chain gegeven, dus dat je een token op Bitcoin direct voor een token op Solana kunt swappen, zonder dat je echt veel blockchain-kennis moet hebben. En dat je weet dat gaan bridges zijn en al die dingen, dat daar allemaal in weggewerkt is. Dus.
Ja.
Dus het is een app waar wel wat visie achter zit.
Ja. Okay.
Voor de normale mensen ook in het ecosysteem te trekken.
Mooi, mooi. Oh. Nu, we hebben al projecten gehad die een tokens lanceren, een marketplace. Maar de grote verwachting van heel de Web3-community blijft toch nog altijd de OpenSea token. Want dat ze al geteased hebben.
Ja, exact.
En nu hebben ze ook, of heeft ook iemand ontdekt, dat dat ze een foundation hadden opgericht, denk ik op de Cayman-eilanden of zo.
Ja.
En dan kort daarna was de OpenSea Foundation gelanceerd op Twitter.
Inderdaad.
Met de tweet, Ocean enters the chat. Dus ook de chat van alle token launches.
Ja.
Maar meer is er nog niet echt over geweten, hè?
Nee, inderdaad. Dus... Het lijkt er gewoon op dat ze effectief eraan aan het werken zijn. Dus dat die token er sowieso gaat komen. De vraag is ja, wanneer en hoe of wat.
Ja.
Dus het is wel spannend.
Dat blijft inderdaad de grote vraag van wie gaat er allemaal kans maken op een token of gaat de airdrop krijgen. Wat zijn de criteria dat er berekend worden hoeveel dat je krijgt?
Er zijn heel veel mensen die heel grote volumes in het verleden, in Ethereum dan, gedaan hebben op OpenSea.
En nou, de hype van 21 natuurlijk.
De hype van, ja. Dus dat gaat... Ik denk dat dat ook wel veel drama gaat zijn van als ze
sowieso.
Het gaat moeilijke oefening zijn om iedereen content te maken van...
Dat zal sowieso niet lukken, denk ik.
Ja. Dus spannend.
Ja, zeker. Je kunt ook overal wel... checken hoeveel dat je zou krijgen of zo met bepaalde berekeningen. Dat was ook bij Pudgy, bij de Pengu token zo.
Het blijft.
Je weet het nooit.
Ja, het blijft giswerken nu.
Is dat. En eigenlijk mogen we al content zijn dat we iets terugkrijgen voor moeite dat we steken in een ecosysteem.
Exact.
Dat is eigenlijk al een beetje het concept van Web3. Van hoeveel aandacht dat je geeft aan iets, krijg je eigenlijk meer een stake in of worden een stakeholder in een of ander project.
Dat is cool, hè. Dat is acht retroactief beloond worden voor hetgeen wat je doet, zonder dat je dat eigenlijk per se moet verwachten of zo. Het is wel een gegeven van mensen die actief airdrop farming doen, die hier en daar geruchten horen, dus die alles uittesten van dingen en zo. Maar dus je kunt ook gewoon beloond worden met...
Maar inderdaad, het gros van de mensen die bezig zijn in de Web3,
ja,
doe gewoon wat ze willen doen of wat ze tof vinden, wat ze leuk vinden.
En daar dan voor beloond worden is
daar dan achteraf voor beloond worden, zonder dat je uiteindelijk al wist dat je ging beloond worden.
Ja.
Dat is eigenlijk wel een mooie loyalty of een mooie community engagement, zeg maar.
Inderdaad.
Dan word je eigenlijk echt oprecht beloond voor je oprechte deelname aan iets.
Ja. Stel je voor dat Instagram dat ooit bijvoorbeeld doet. Voor al je inspanningen op Instagram ineens achteraf. Wel, omdat je zoveel inspanningen bij ons hebt gedaan, krijg je deze token van ons.
Nu, er moet natuurlijk al altijd iets achter een token zitten.
Ja.
Wat kun je met een token? Is het een utility token of is het gewoon een meme coin? Want dat bepaalt ook wel veel.
Ja, bij zo'n marktplaats is het vaak eenvoudiger. Je betaalt altijd een procent fee aan de marktplaats. Mm-hmm. Je kunt die bijvoorbeeld korting geven op die procenten als je hoge volumes draait of bepaalde voordelen vanuit of exclusieve toegang tot dingen. Daar zit wel waarde achter zo'n token, want inderdaad het is een goed wat je aanhaalt. Er moet ook wel iets achter zitten.
Ja. Het is niet zomaar een token lanceren om een token te lanceren.
Ja.
Maar toch zijn er die toen.
Ja. Memecoins.
Het zou geen podcastaflevering zijn zonder dat we de memecoin aanhalen. Met de nodige disclaimer dat er nooit echt veel waarde achter zit.
Ja.
Alleen emotioneel misschien. En dan nog do your own research and not financial advice. Want zeker geen financieel advies voor de memecoin van ja, de misschien bekendste meme van het jaar geweest.
De Quantkit.
Nee, ik had eigenlijk op een ander.
Ah, oh. Ah, ja, ja.
Misschien dan toch niet de bekendste van het jaar.
Hauktua.
Hauktua, ja.
Hauktua.
Je kon er niet naast kijken of zat in je gezicht gespuwd. alom tegenwoordig en ook wel echt er alles uitgehaald aan haar 5 Seconds of Fame.
Ja, heel mooi, mooi gemonetized op haar dingen, maar nu wel de fout gemaakt, vind ik.
Ja. Ja, heeft zij de fout gemaakt of heeft iemand anders de fout gemaakt?
Haar laten meeslepen door, ja, door memecoin-experten, denk ik. Maar
wat is er gebeurd, Gilles?
Dus ja, zelf een token gelaunched, dus een memecoin gelaunched. Dus met de naam Hauktua.
Dat is, het gaat over Hayley Welsh, toch?
Hayley Welsh, ja.
Dus de vrouw, jonge vrouw achter de meme van Hauktua.
Ja, spel on that thing.
Merci voor de verduidelijking.
Ja. maar dus, ja, memecoin gelaunched, maar bleek dan dat enorm veel van de hoeveelheid dan nog in wallet zat van het team erachter. En dan eigenlijk een rug gedaan. Dus hun eigen op de hype een beetje veel verrijkt. En ik denk dat Hayley daar wel een beetje in meegesleept is geweest. En dat ze daar wel effectief gewoon dom aan gedaan heeft om mee te doen, maar ja, het is in haar gezicht geëxplodeerd.
Ja, dat is een beetje de drang om relevant te blijven en haar meme zo uit te melken.
Ja.
Dat is dan waarschijnlijk benaderd is door crypto guys of bros. Die beloofden om een heel systeem op te zetten met een memecoin.
Ja.
En ze is erin meegegaan ook. En inderdaad, de tokenomics waren afschuwelijk eigenlijk.
Echt afschuwelijk, ja.
Want net daarna, na de rug zelfs, nog geen uur misschien daarna, was alles in elkaar gestort.
Ja.
Na de lancering was er een volume van, hoeveel was het? 500 of 50 miljoen.
Ja, het waren wel hoge bedragen. Was, ja. 500 miljoen, denk ik, dat wel kan.
En de market cap ook van etterlijke miljoenen.
Ja, het is ook naar 500 miljoen of zo.
Misschien in een paar seconden tijd. Ja, maar ze hebben er inderdaad miljoenen aan overgehouden, aan fees ook.
Ja.
Omdat er 10% of 15% fees op transacties zaten.
Was ook zoiets.
Ik wist niet dat kon op smart contracts, bij trading.
Ja. Dat is een ding wel. Maar. Ja.
Dus, en ja, kort daarna zijn ze eigenlijk aan een Twitter-space begonnen. De zogezegde foundation van de Hauktua memecoin.
Ja.
Waar er zogezegd 18 man aan het werken was. Ja, je kunt het ook lanceren als ene persoon in een slaapkamer.
Ja.
maar ze hadden dus een Twitter-spaces gedaan. En ze hadden ook wel niet door dat er eigenlijk crypto-detectives mee in de call zaten en die ook het woord kregen, zoals Coffeezilla.
Ja.
Dat is een bekende crypto-YouTuber eigenlijk ook, die scams onderzoekt en die mensen exposed van scams.
Ja.
Zo heeft hij ook Logan Paul zijn, was daar zijn zoo, crypto zoo of zo, scam exposed.
Crypto zoo, ja.
In een paar afleveringen en echt wel tot op het bot gegaan.
Oh.
En hij zat dus ook in die Twitter live. En ja, hij heeft echt alles open en bloot gegeven van wat dat er mis zat. Hoeveel procent van het founding team dat er gedumpt heeft. Dat er ook een pre-sale was dat ze verdiend hebben. En ze konden eigenlijk al hun echt niet echt verdedigen.
Oh.
Dan hebben ze hem ook gewoon gemute. En de mop was dan dat, denk zelfs Nick, Choose Rich, was dan ook antwoord.
Ja, ik heb dat fragment nog gehoord.
En dan is hij ook gemute geweest door Hauktua Girl.
Ja.
En zei ze, oké, guys, I'm going to bed. Good night.
Einde.
Einde. En ze is nog altijd aan het slapen.
Ja, ja, ik denk dat ze nu wel, gaat waarschijnlijk van alle legal fights zijn dat nu bezig zijn. Dus wel spannend.
Ja, het was natuurlijk niet te verzoeken naar een nieuwe meme van she better talk to a lawyer.
Talk to a.
Daar zijn er ook memecoins van gelanceerd door, door Degens. Ja, het is echt
Het is heel snel. Je kunt met het platform pum.fun kun je heel gemakkelijk direct een
geen advies trouwens.
Nee, geen advies.
Want ja, Wij doen dat er ook niet aan mee trouwens, want dat is een hele shitshow, denk ik, als je daar, dat moet uitleggen aan de fiscus, want je lanceert een, ja, een munt eigenlijk. Hè.
Ja, een token, ja.
Ja. Maar dat er in principe niet echt achter zit, dan enkel een leuk plaatje.
Ja.
Even toch nog als laatste van het jaar een goede disclaimer houden erover. Maar inderdaad, ja, het is heel simpel om te doen.
Pum.fun.
Maar ik denk dat de fiscus of ja, de Verenigde Staten en de SEC wel... al goed op de hoogte is van wie dat allemaal doet.
Ja.
En die zullen wel komen aankloppen bij Hack to a Girl.
Zal inderdaad wel nog een gevolg krijgen.
Ja. Nu, heb je nog een meme coin dat je wil aanhalen?
Of, ja,
wat... Een coin saga?
Wat de... Ja, waar de, die Quantkit saga. De,
ja.
Dat we daar
juist.
Dat was ook wel een grappige. Dat was een, het verhaal is eigenlijk een jongen van, ik denk 11.
Ja, 11, 12 jaar.
11, 12 jaar. Die zelf dus ook zo...
Ja, dus het kan, iemand die luistert, het kan uw zoon zijn.
Ja, ja, inderdaad. Die zelf een memecoin had gelanceerd.
Of zelfs, het kan iemand zijn die luistert ook.
Wie weet.
Ja. Niet doen. Niet doen.
Mag niet. Dus die had een memecoin gelanceerd die... Die, ja, dat was dus via pum.fun kun je ook via livestream dan live token launchen.
Dus eigenlijk moet je de Twitch van de memecoins.
Ja, exact. En dus die jongen had dat gedaan. Er zijn een paar mensen opgesprongen. Dus zijn token was naar een bepaalde value gegaan.
10.000 of 20.000 of zo?
Ja, ik denk veel meer, maar... Mm. Kwam erop neer dat hij voor 20 of 30.000 de rugpool had gedaan.
Ah, ja, ja.
Dus dat hij dus gerugd had en zoveel in zijn eigen zakken had gestoken. En dan had hij eigenlijk een foto, of op die livestream had hij zijn middenvingers uitgestoken. En dus een beetje aan het moggen naar de rest. Maar dan hebben ze eigenlijk die token... heeft dan heel veel aandacht gekregen. En hij had zijn tokens dus verkocht en dacht dat hij een goede deal had gedaan. Maar dan hebben ze ook ten eerste zijn school gebeld, denk ik. Dus ze hebben zijn identiteit achterhaald, zijn school gebeld, zijn ouders ingelicht. Dus al wat miserie. En dan hebben ze eigenlijk, en dat is het grappige eraan, die token zelf, de community dan, die token zelf zitten pumpen.
Mm-hmm.
En bleek dan achteraf dat zijn ding dat hij verkocht had, dat dan... Een paar miljoen waard was hij net. Dus om hem terug te pakken een
jokes
beetje.
On you.
Ja. Zo, ja, wel een grappige zaak.
Fantastisch.
Zagen. Maar dat is dus de wereld van memecoins. Het lijkt een beetje op gaming, slash een soort PvP, gok casino.
Ja. Maar zelfs nog iets grappiger, nog een grappiger vervolg daaraan. De Quantkit noemt hij dat in de meme-term. Had dan nog een tweede munt gelanceerd, de I'm Sorry token.
Oké.
Okay. Omdat hij dus... Hij voelde hem schuldig dat hij de rugpull had gedaan. Dus hij had de I'm Sorry token gelanceerd. En heeft het teruggedaan.
Echt?
heeft het teruggerugd op livestream.
Wauw.
Ja. Dus ja, dat houdt niet voor mogelijk.
Het is een guilty pleasure die... Dat stuk van Web3 volgen.
Ja. Sommigen kijken naar soaps. Ja. Wij kijken naar memecoins die dumpen.
Ja, inderdaad.
De drama die daaraan aan te pas komt, is beter dan thuis of familie.
Sowieso. Daar zijn we het over eens.
Maar wel jammer voor alle mensen. Allee, iedereen weet wel, als je er een munt van koopt, dat het echt gewoon een nul kan gaan. Dus het is echt puur gokken.
Het is gokken, casino.
Maar als er mensen zijn die er... En laten meeslepen en te veel geld aan spenderen, is het al een echt drama.
Ja.
Maar voor de makers van die tokens, zoals de Quantkit, ja, je weet wat je kunt verwachten.
Ja, exact. NFT sales.
Graag, ja.
Ook altijd leuk als we die markt terug wel zien opleven.
Mm-hmm.
Maar er zijn een paar dikke sales geweest de laatste tijd, hè, terug.
En je begint echt wel een goed patroon te zien tussen wat dat er eigenlijk terug eerst tractie krijgt.
Ja.
Het is precies alsof iedereen terug gelooft in de waarde van digitale eigendom of digital art.
Ja.
Of collectibles. En een keer dat dan Ethereum terug als netwerk gewaardeerd wordt, gelooft iedereen terug in EtherRocks bijvoorbeeld?
Ja.
Ja. Dat is eigenlijk gewoon simpelweg een illustratie van een steen. Heel basic. Ik denk dat het zelfs clip art is.
Ja.
Op on-chain van in 2018 of 17, 18.
Het is een van de eerste NFT-projecten ook. Hè. Daarmee dat ze zoveel waard zijn. Ja. Rond de tijden van CryptoPunks. Dus 2017.
Ja. Het zijn er denk ik 100 van. Gekleurde EtherRocks.
Ja.
En de ene is verkocht voor 235 Ether. Wat dat een klein miljoen dollar is.
Ja.
Voor,
crazy.
Een steen. Maar inderdaad, het is wel een beetje crypto-legend.
Het zijn zo de eerste digitale objecten die on-chain zijn. Dus het is wel... Ja, voor de verzamelaars gaat dat... Zoals mensen eender wat van kunst verzamelen en waar een mooi verhaal aan hangt of waar een soort first aan hangt. En er zijn mensen die daar geld voor hebben, dus...
Ja, zeker.
Why not?
Ja, het is ook een beetje de meme dat je betaalt. Hè. Het is zo absurd dat groot is. Dus het wordt grappig, dus het wordt waardevol.
Exact.
Wat er ook grappig was de bananen.
De
comedian noemt het kunstwerk. Dus eigenlijk de banaan met een duct tape aan de muur.
Inderdaad.
Vastgetaped. En het is wel los van NFT's, maar het werd verkocht voor 6 miljoen, dacht ik. Maar de koper ervan was wel Justin Sun van het Tron-netwerk.
Ja.
Dus het heeft wel een crypto-kantje. En die noemde het ook wel de crossover van art, crypto en memes of zo.
Ja. Als daar al 6 miljoen voor wordt betaald, dan is er nog groeimarge in de NFT-wereld.
Ja, kan. Want groeimarge, bijvoorbeeld bij een recente X-copy sale van Last Selfie.
Mm-hmm.
Dat is een editie op Known Origin van 10 stuks. En een van de bekendste werken is ook onlangs verkocht voor een miljoen dollar aan Raoul Paul. Paul is toch, hè? Raoul Paul.
Ja.
En wel grappig, die had een interview gedaan of een soort video opgenomen met de initiële koper van het werk in 2019.
Ja.
En die had er toen $20 voor betaald.
Wauw.
Dus, ja. En in het interview zei Raoul Paul dan van... Dus even schetsen, hij heeft er $20 voor betaald. Ik heb er net een miljoen voor betaald.
Wow.
Ja.
Oh, goeie investering.
Zeker een goede investering. Want je had ook, dus die initiële koper, had er in 2019 ook een YouTube-video van gemaakt. Mm-hmm. Van I'm gonna buy my first digital art. En toen was nog dat X-copy moest een bot accepteren om het te verkopen.
Okay.
Dus hij had blijkbaar ook maar een bot gedaan van $15 of zo. En dan zien, ik ga gaan slapen, dat hij het accepteert. Morgen heb ik het. Ja. Dat is een video. En als je dat nu ziet, van voor $20 zo'n stuk kopen.
Waanzin.
Dat is waanzin.
Ik denk, om bij de NFT-projecten te blijven, ook nog buiten de token launches waar we het al over gehad hebben, de paar coole sales dat we terugzien van de originele Ethereum-NFT's, OG's.
Mm-hmm.
Ook NFT-projecten die ook dingen aan het chippen zijn. Dus Adidas, die een eigen NFT-PFP-project hebben, dus profielfoto's.
Ja.
Die gereveeld hebben eigenlijk, de art. Die ik toch door mijn tijdslijn scroll, veelvuldig zie terugkomen op Twitter. Dus het leeft precies wel terug zo. En het is cool, een Adidas profielfoto. Dus... Mm-hmm. Ik denk, mensen zijn er rond aan het bouwen ook.
Ja, ze blijven nog wel bezig, hè, met de metaverse journeys.
Ik denk, je hebt het verhaal Nike, je hebt het verhaal Adidas. Twee eigenlijk verschillende routes dat ze gekozen hebben om ermee bezig te zijn bij Web3. Maar ik denk dat Adidas wel een beetje de winnaar aan het...
Ja, ze volharden wel.
Ja, en ook een andere manier van... Ze hebben niet gelijk Nike een NFT-project overgekocht... Maar zelf een opgestart en ze bouwen ook veel bruggetjes tussen bestaande NFT-projecten zonder dat te kopen. Dus,
ja, inderdaad.
De hele campagne met Bored Apes dat ze gedaan hebben, dat is een heel andere manier van Web3 doen. Dat ze, en ze targeten echt Web3-publiek.
Ja, het is dat. Ze zien het echt meer als een marketingtool voor een niche-publiek, denk ik.
Ja.
Zo wat meer een test aan een playground, eigenlijk. Hè. Ja, Adidas was niet de enige. Ook ja, held net aan Bored Apes. Ze hadden ook een partnership met BMW.
Ja.
Dit jaar.
Ja, plus op.
Dus er zijn wel nog altijd veel ja, brands die actief zijn.
Mm-hmm.
Maar ook crypto-native projecten. En één dat ik niet, of nog niet lang ken, maar Samuel, onze co-host, of ja, host eigenlijk zelfs, ja. Die er nu niet bij is, kent er nog meer van, maar Clinosaurus is een ja, heel populair project op Solana.
Ja.
En het is een beetje, goh, maar we kunnen het vergelijken, een beetje de Pudgy Penguins van Solana of zo.
Ja, zo speelse kinderachtige eigenlijk, ja, zo wat ja. Dinootjes.
Het heeft een zekere Pixar look and
ja,
feel.
Inderdaad.
Zo, ja, schattige dinosaurussen die ja. hun eigen verhaal hebben. Waar je ook je eigen speelgoed kan van kopen.
Ja.
Zo plusje beertjes en zo. Maar er is ook een hele digitale experience.
Ja.
Dus je kunt activaties doen in de community. Je kunt spelletjes spelen. En dan krijg je er ook terug collectibles van. Badges.
Ja.
Dat is eigenlijk een heel ecosysteem. Om allerhande digitale ja, achievements te verzamelen. Waarbij dat je dan ook terug voordelen krijgt in het ecosysteem. Ja, het ziet er heel leuk uit. Ik zou zeggen aan de luisteraars, ga zeker een keer checken wat de spelletjes zijn of welke activaties dat er zijn. Ik denk dat je ook niet echt een NFT moet van bezitten om iets te kunnen doen.
Ja.
Maar het ziet er allemaal wel heel doordacht en plezant uit.
Ja, het is een die ook regelmatig op mijn radar komt, de Clinosaurus.
Ja, het was ook aangehaald door iemand uit onze 0x32 community, van check het zeker een keer uit.
Ah, ja.
En het ziet er wel allemaal echt pro uit. Zeker geen financieel advies om in te kopen, dan nooit. Maar als project op zich ziet het er wel goed uit.
Ja.
Maar er zijn dus inderdaad veel terug meer sales van ook startende projecten. Ook projecten die uitverkocht raken.
Ja, terugschwung in de markt.
Ja. En zelfs van 9DCC een...
dat ook.
Mystery boxes,
ja.
Dat 2700 dozen of zo, of digitale ja. mystery boxes, die verkocht zijn in nog geen uur, dacht ik.
Ja.
Dat is dus 9DCC, is een beetje een digital luxury clothing brand, als ik het zo goed zeg.
Het is zo het crypto-native luxe ja. merk dat echt eruit komt. Zo, dat ja. Is,
ja, van ja, G-Money. Ja. De CryptoPunk Ape, die zijn eigen merk heeft gelanceerd enkele jaren geleden al.
Ja.
Maar dus echt wel die een crossover maakt met de NFT en het t-shirt zelf.
Ja. Het coole is ook dat die POAP dispensers dat die ja. in de kleding steekt. Dus dat je eigenlijk bijvoorbeeld een pet van 9DCC hebt, waar een chip in zit, waar je dan POAPs, dat zijn zo de NFT'tjes die, mm-hmm. die als proof of attendance gelden. Dat is eigenlijk ook zo'n digitale visitekaartje of zo, die je dan eigenlijk met je gsm door tegen de pet te tappen.
Mm-hmm.
Via NFC kunnen die verzamelen. Dus dan ja. kunnen ze zien wie dat je allemaal hebt tegengekomen aan de ja, hand van ja, je pet. Of je verzamelt de pet eigenlijk van je.
Nu, Gilles, we waren wel onlangs op het BAM-congres met onze maat Diego Borgo.
Ja.
Die zijn t-shirt van 9DCC droeg. En ik wilde hem scannen, maar het ging niet.
Ja.
Dus het zal nog kinder...
Zijn
er kinderfoutjes? Nee. Ja, staan in zijn kinderschoenen.
Ik denk dat zijn chip kapot was. Of
zijn chip zou kapot kunnen zijn. Ja, dus, te veel gewassen misschien.
Ja, gebeuren ook natuurlijk.
Maar het is een hele schone test natuurlijk. Hè.
Ja.
Sowieso. Nu, we moeten het ook even hebben over de nieuwe ontwikkelingen na de jaarovergang
ja.
Van morgen. Want we zijn hier vandaag op 30 december in de studio. En waarschijnlijk als je de podcast beluistert, is het al van kracht. Het gaat over MiCA, dat is de Europese regelgeving. Markets and Crypto Assets regelgeving.
Ja.
Dat is effectief van kracht vanaf 1 januari, dacht ik.
Spannend, hè?
Ja.
En wat zijn de grote impacten op ons?
Het is vooral veel meer bescherming en transparantie van de exchanges en de gebruikers. Dus dat er... heel wat regels moeten voldaan worden. Zoals ook de stablecoins hebben eigenlijk strengere regels om actief te mogen zijn in de EU. En zo zijn er zelfs een paar gedelist van Coinbase en van eigenlijk alle exchanges in Europa actief. Zoals Tether en USDT. die blijkbaar niet conform zijn met de nieuwe regelgeving.
Nee.
Dus enkel, USDC, dat is van Circle, en de ERC, de Europese digitale munt van Circle,
ja,
die blijven die wel
mogen,
nog...
Dat is Coinbase ook, die met USDC.
Ja. Die zijn actief. Maar ja, Coinbase werkte ook met USDT en Tether.
Ja.
Maar in Europa, of in de Europese Unie toch, mogen die niet meer gelist worden of kunnen die niet meer swappen in die munt, omdat ze niet meer voldoen aan de regelgeving.
Ja, dat is, ik denk dat dat wel... Dat gaat wel wat impact geven, denk ik. Ze zijn makkelijk inwisselbaar, dus USDC of USDT maakt eigenlijk niet superveel uit. Maar ik denk, USDT was voor mij wel zo de meest gekende. Zo, dat is, hij is ook een van de oudste stablecoins, denk ik. Dus het is gewoon mentale functie van, naar USDC omzetten of naar USDT. Dat is het verschil eigenlijk.
Als ik, persoonlijk heb ik nu wel meer geloof of meer vertrouwen in USDC, omdat dat wel voldoet aan die regels.
Ja.
Want ik geloof wel dat de Mika, ik denk dat die... Die zijn heel bang, of panisch zelfs, voor fraude, witwassen en allerlei illegale activiteiten op blockchain. Dus dat is wel het eerste dat ze echt gaan misschien overreguleren, maar reguleren dus. Dus ik denk als die dan wel in regel zijn met Mika, dat geeft mij als consument of als retail, zeg maar, dan wel vertrouwen.
Ja, klopt. Dus dat eigenlijk een stablecoin, USDC, dat eigenlijk... Ja,
veiliger is in feite. Ja, zeker dan... pakte een Luna van 2 jaar geleden.
Ja, maar zitten we dan ook dicht bij dat mensen nu beginnen denken van een USDC in mijn crypto wallet, dat is eigenlijk hetzelfde als een dollar in mijn bankrekening.
Ja, dat is ook.
Dat is zo. Ja.
Nee, ik zie dat toch niet echt als iets anders.
Nee, ik ook niet. Maar we komen uit die wereld natuurlijk, maar voor de buitenwereld was dat nog altijd dat is geen echt een dollar. Ik zou me bij wijze van spreken mijn bomma dat horen zeggen of zo.
Ja, oké. Voor mij is dan eerder een dollar met superkrachten, omdat die on-chain staat.
Ja.
Dat je er veel
meer mee kunt doen.
Ja, meer kunt doen, dat het veel flexibeler is. Meer inzetbaar in.
Je kunt hem steken. Je kunt er tegen lenen.
Dat mag dus blijkbaar ook niet meer. In de Coinbase wallet dacht ik dat staking teruggeschroefd was door die regelgeving ook.
Oké. Dan kun je er niet van doen.
Ik had dat vandaag nog gezien, dus ik hoop dat het wel waar is als ik het hier vertel.
Ja.
Maar dat zal niet meer op een centraliserende exchange kunnen, denk ik.
Dus we kunnen hem alleen gebruiken om dingen aan te kopen.
Ja, maar wel heel snel en zonder tussenpersoon.
Dat is waar.
Zonder te grote fees.
Ja.
En ook een ding. Op gedecentraliseerde exchanges kunnen dat wel natuurlijk nog.
Ja, inderdaad.
Maar daar zijn ook andere risico's aan verbonden.
Ja.
Nu, als iemand dit hoort en denkt, je zit fout, laat het zeker weten.
Ja.
Maar ik denk toch wel dat het zoiets is.
Ook wij zeggen soms foute dingen.
Ook wij zeggen soms foute dingen, sowieso. Maar nu gaan we een keer over onze eigen meningen hebben. Ja. Dus zijn zeker foute dingen dat we gaan zeggen.
Die zijn allemaal juist.
Die zijn allemaal juist. Maar ja, we dachten dat het heel tof zou zijn om een keer terug te blikken in 2024 en onze year in review te zeggen.
Ja.
Dus ik zal misschien van start gaan, Gilles, met wat is voor u het NFT-project of de NFT van het jaar geweest?
Voor mij is dat in januari 2024 zijn die gelanceerd eigenlijk.
Okay.
En dat zijn de Bitcoin Puppets.
Bitcoin Puppets, oké. Okay.
Bitcoin Puppets.
Oké. Okay.
Gewoon echt, ja, dus het is een ordinal project.
Ja.
Dus NFT's op de Bitcoin blockchain. Dat bestond ook nog niet zo lang toen die gelanceerd werden. Dat was ook nog heel gebruiksonvriendelijk om ordinals te verzamelen of ermee bezig te zijn.
Mm-hmm.
Dat is nu al een pak beter met Magic Eden. Maar gewoon, ja, de Bitcoin Puppets, ja, kan dat... Ik kan het moeilijk uitleggen.
Ja, ja. Heb je er een?
Ik heb er eentje gehad. Ik heb hem wel verkocht. Maar het zijn zo heel speciale poppetjes.
Mm-hmm.
Een beetje, als je zo uitgeknipte magazines vroeger, ja. zo dat soort kunstige dingen. Okay. Zo,
lelijk dus.
Ja, echt lelijk. Lelijk, maar heel herkenbaar.
Ja, ja,
lelijke poppetjes.
Ja.
Met zo'n een rare smile opgetekend. En
okay.
De karakteristieken zijn ook zo...
Met zo'n paint style.
Ja. Ja.
Okay.
Ja, echt paint style. Dat is waar.
Heel herkenbaar wel.
Ja.
Inderdaad, misschien hoe lelijker, hoe beter. Hè?
Ja, en gewoon ook de memes die er rond gemaakt worden, zijn, hebben zoiets heel absurd. Zo, en dat trok mij wel aan. Dat zo de,
ja.
zo over, er een beetje over. Zo.
Ja. Dat is echt de power of the community eigenlijk.
Ja, ja. En het is een redelijk sterke community ook, een ecosysteem.
Okay. Bitcoin Puppets.
Bitcoin Puppets.
Ja. Mooi. Ja, voor mij, het zal misschien geen verrassing zijn. Ik heb zelf geen, dus dit al terzijde. Maar voor mij is toch wel Pudgy Penguins het NFT-project van het jaar. Ze waren al omtegenwoordig. Ze waren eigenlijk de vernieuwers van de space. Ze wouden iedere keer iets nieuws proberen of lanceren.
De leading. Ja.
Ook omdat die eigenlijk heel hard inzetten op dat businessmodel dat ze hebben met de crossover van die plushen beerkes, maar ook een hele ecosysteem online met die games en zo en die community engagement systemen. Lijkt me wel echt een hele mooie blueprint om als merk rendabel te zijn.
Ja.
Of als IP rendabel te zijn.
IP is heel gekend, hè. Ja. Het is ook hun gifs die daar een waanzinnig
daar
bereiken.
Daar is het begonnen, ja.
Ja.
Wat natuurlijk nog getoond op de YouTube ook.
Ja.
Als je Penguin intypt, krijg je sowieso een Pudgy Penguin te zien in je Giphy.
Ah ja, voilà. Ja.
Dus ja, voor mij is dat toch wel, gaan die toch wel lopen met het project van het jaar in termen van wat ze geproduceerd hebben en waar ze mee bezig zijn.
Pudgies.
Yes.
Volgende, moment.
Moment van het jaar, ja. Er zijn heel veel dingen gebeurd. We hebben ze allemaal aangehaald, of toch heel veel dingen aangehaald. Sowieso zijn er ook dingen onder ons radar gebleven. Maar ja, misschien toch de Bitcoin 100k, zou ik misschien zeggen.
Ah, ik wou die ook zeggen.
Ah, echt?
Damn.
Ah, maar kijk, dan is het wel unaniem, hè.
Ja, inderdaad.
Het stond al in de sterren geschreven van 2009, zo gezegd. Nee,
ja.
misschien niet.
Sowieso.
Maar dat was altijd wel zo wat het...
mooie grenzen.
Het na te streven doel van 1 bitcoin aan 100k.
Ja.
Maar goed, nu wordt er gekeken naar 1 miljoen. maar dat terzijde.
Dat is de volgende. Dat is financial advice.
Volgende. Dat zal wel nog heel lang duren, denk ik. Als het al gebeurt, hè. Maar 100k was toch wel een mythische grens, hè.
Ja, het is
en ook nog recent, eigenlijk.
Ja.
Dus we hebben, denk ik, de vorige...
Hij zit er terug onder.
Van ervoor. Nu is het inderdaad, nu zit hij er terug onder, ja.
Dus we zijn er geraakt en...
En het is goed geweest, pack it up, boys. Ja.
Het is er gedaan, hè.
Gedaan met Web3. Oh. Nou ja, het is toch wel een checkpoint, zo gezegd.
Ja, het is...
Zeg maar.
Ik denk dat het is dat is, het is zo de maturiteit die ook meegaat met een hogere prijs van... Mm-hmm. van en het wordt serieuzer genomen ook. Hè. Dus,
ja, dat wel.
Oh.
Het wordt heel veel rondgebouwd sowieso al met een ETF van begin van het jaar.
Ja.
En krijgt meer en meer de status van effectieve asset.
Bedrijven die het op in balans beginnen te zetten. Mm-hmm. Ik heb de extreme dan gelijk, MicroStrategy, maar...
Ja, die vandaag terug een pakketje gekocht heeft.
Voilà. Ja. Die trouwens ook... hij had toch de kans gekregen om de board van Microsoft te pitchen waarom dat zij Bitcoin moesten kopen in plaats van...
Ja.
Iets anders, maar...
Mm.
Het was... Maar ik begin het wel te zien dat landen... het ook beginnen te verzamelen als reserve asset. En
dus, misschien de VS volgend jaar.
Ja.
Als beloftes nagekomen worden.
Ook.
Wat dat misschien niet het geval is. Hè.
Ja, inderdaad. Ja. Maar het is zo begint het wel een beetje de vervanging van goud ook te worden voor veel landen. Dus een betere versie van goud eigenlijk.
Ja.
Dat ook, dus als je die lijn doortrekt en... het een beter goud wordt en het dus meer market cap als goud moet krijgen, dan gaan we naar miljoenen.
Alright. Woorden van Gilles. Ja. Ik heb er nog een tussen gesmeten voor het tool van het jaar.
Tool van het jaar.
Misschien niet onbelangrijk om ook echte use cases van Web3 of Web3-technologie te highlighten.
Mm-hmm.
Ik weet niet als je on top of mind al een hebt, Gilles. Anders begin ik even.
Begin even, ik moet even graven.
Oké. Okay.
Er zijn dus veel tools.
Ja, er zijn heel veel tools. Maar voor mij is misschien het tool van het jaar toch wel Zora.
Oké, okay, snap ik.
Een beetje de Instagram van Web3, ja. Waarbij dat je geen likes geeft, maar je mint iemand zijn post. Dus je verzamelt die eigenlijk.
Ja.
Misschien met opzicht van, dat is een artiest die een toffe post doet. Ik verzamel dat.
Ja.
En, gewoon om op een kunstmanier of zo, dat je kunst verzamelt. Maar ook omdat je een post grappig of leuk vindt, dat je iemand wil steunen.
Ja.
Want dat zijn dan ook microtransacties dat je eigenlijk doet met je... Ik denk Sparks dat het noemt, dat je koopt als currency en geeft dan eigenlijk een Spark aan iemand.
Ja.
En zo kan een content creator of een artiest of eender wie eigenlijk zijn eigen content wel monetizen. Of ook gewoon blijven uitgeven aan andere dingen dat zij leuk vinden. Dus,
ja.
Dat is een beetje een ecosysteem om te waarderen wat je ziet of wat je leuk vindt. Een andere manier dan de likes en dan eigenlijk je posts moeten sponsoren door brands daarmee samenwerkt, zoals de influencers van vandaag.
Ja.
Maar zo kun je dat wel meer zelfvoorzienend zijn als creator.
Ja, ik vind dat een coole insteek ook. Dat je zo'n case dat ik zo helemaal in het begin van Web3 altijd zo in mijn hoofd had op een of andere manier, was zo de iemand die ergens in Afrika woont bijvoorbeeld, heel afgelegen, maar die toegang heeft tot bijvoorbeeld olifanten, die heel gemakkelijk een olifant kan zien, die eigenlijk foto's van olifanten kan trekken en die dan eigenlijk laten minten door mensen die toegang niet hebben. Maar dat je zo eigenlijk...
Ja.
En zo kan hij zijn cent ermee verdienen en zo kunnen mensen effectief zeggen, ik wil dat soort foto van een olifant nu.
Zeker.
Ik wil die minten.
Kan zeker.
De blockchain.
Dus beste luisteraar met olifanten in Afrika.
Ja.
Mint hem on-chain.
Voor mij het tool van het jaar, als ik dan... Ik vind wallets nog altijd een cool gegeven eigenlijk.
Mm-hmm.
En als ik dan denk van welke wallet dat mij het meeste heeft... dat is dan vooral de laatste tijd, maar dat ik wel graag mee bezig ben, is die van Magic Eden toch.
Oké.
Okay. Ja, dus ook...
Je hebt een goede nerd erop gehad, hoor ik.
Ja, helemaal niet. Maar ik weet, het is gewoon... Voor mij is dat nog altijd een ding dat meer en meer mensen gaan wallets beginnen hebben.
Ja.
Dat ze de gateway naar heel dat Web3 gegeven. En een goed gedesignde wallet met makkelijke functionaliteiten, dat makkelijk begrijpbaar is, dat is wat Magic Eden wil dan doen is, denk ik.
Ja, ja.
Dus daarmee.
Oké.
Okay. Die van Coinbase is ook goed, maar die gebruik ik zelf te weinig.
Ja.
Die is ook,
Ik denk, in de VS is dat misschien wel een ander verhaal, dat dat meer ingebeurd is bij bedrijven of bij winkels.
Ja.
Dat je daar met USDC of zo via de Coinbase-app kunt betalen.
Ja.
Allee, dat is toch de belofte in hun video's dat ze lanceren, zo'n promo-video's met use case.
Inderdaad.
Wat was de leuze terug van crypto isn't for you until it is? Of zo.
Ja, exact.
Dus, als het effectief zo waardig begint te bewijzen.
Inderdaad. En het coole is die wallets, hoe dat ook opgesteld is. Typisch heb je zo'n portfolio, dus je assets dat je hebt, je dollars bijvoorbeeld, je USDC of je NFT-plaatjes dat je daarin kunt zien. Maar dan in het midden heb je, en dat vind ik ook een coole trend, het browser gegeven. Ja. Dus eigenlijk die wallets zijn browsers op zich aan het worden.
Inderdaad.
Waardoor je ook heel gemakkelijk op het internet met een dApp kunt connecteren. Dus één keer dat je in die wallet zit, kun je eigenlijk alles van Web3 beginnen doen.
Mm-hmm.
Zoals het oorspronkelijk bedoeld is, denk ik.
Ja.
Dus de wallet is voor mij de tool die de grote massa gaat binnenbrengen.
De wallet die een browser begint te worden.
Ja.
Dat is zo inderdaad wel. Ja. Om zoveel mogelijk... drempels te overkomen.
Ja.
Oké. Okay.
En daarom, Telegram is ook zo... Daar zit al veel... Allee, daar zit al heel veel gebruikers op, maar dat is ook een wallet aan het worden uiteindelijk, Telegram.
Ja.
Dan met al die botjes gecombineerd, dat dan ook dApps zijn. En...
Ja. Soms wel te onoverzichtelijk, vind ik, of te rommelig, zoals in...
Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt.
Maar inderdaad, het concept is er zeker.
Ja. Dommerik van het jaar.
Ja, dat zijn er heel veel.
Ja. Inderdaad.
Ja, als ik aan heel het jaar terugdenk, heb ik het zelfs moeilijk om één specifiek te benoemen. maar ik heb misschien toch gekozen voor ik kan niet zeggen atypische, maar... Ja, een van de founders van Artifact, Benito, dacht ik, had een tweet gedaan over Luca Nets en Pudgy Penguins.
Ah, ja.
Dat hij zei, wauw, the future of Web3. Dat hij zo aan het lachen was met de Pudgy Penguins in de Walmart. met een foto zelfs wat hij bij stond.
Ja.
Dus was echt aan het spotten met, oké, is dat het nu? Web3, gewoon plussen beertjes verkopen.
Ja.
Maar... Kijk eens aan, einde van 2024 en Artifact bestaat niet meer of stopt ermee.
Ja.
Dus is hij eigenlijk wel echt gepakt in zijn karma.
Ja.
En is Luca Nets wel eruit gesprongen als betere founder
van de Messias.
misschien Messias. Ja. Klinkt misschien als dat hij voor mij de Messias is, omdat ik hem ook al NFT-project van het jaar heb genoemd.
Ja.
Maar zeker niet. Allee. Ik volg hem ook niet op de voet, maar. Wel een schoon potje karma, dat je dus eigenlijk... Ja, met een schone boodschap ook, van... Als iemand iets probeert te ontwikkelen, of echt iets, een use case probeert te maken, of iets ontwikkelt, ja, kan misschien grappig lijken, maar die doen het toch wel.
Inderdaad. Kan snel backfiren als je...
En ja, als je er commentaar op hebt, zonder dat je zelf iets doet of veel doet, ja, hou het dan voor jezelf.
True that.
Zeker niet op Twitter smijten. Nee. Want inderdaad... Karma is a bitch.
Oh, ik had bij Dommerik van het jaar had ik de Hawk to a Girl.
Ja.
Dat ze zich had laten meeslepen, maar eigenlijk mag ik dat niet Dommerik noemen, want het is jammer eigenlijk.
Het is jammer.
Oh.
En dan misschien een andere Dommerik van het jaar die echt wel een Dommerik was?
Ik zal even af en toe een Dommerik geweest.
Biecht uurtje.
Ja. Nee, ik hou het dan toch op Hawk to a Girl.
Ja, ja.
Ik kom er niet direct op. Wie anders?
Ja, er zijn zo verhalen dat ik aan denk van gasten die zo funds en smart contracts hadden laten zitten en zo ook. Maar
kan
niet meer opkomen wie dat allemaal was.
Zo typische Dommerik gegeven van het jaar, wat ook in mijn hoofd zit nu, maar wat ik niet echt een persoon op kan plakken. Maar zo het flexen op social media, ik kan er wel even... Een beeld op plakken, maar dat dan ook wel kan backfiren.
Ja, ja, inderdaad. De regel is een beetje niet flexen met unrealized gains.
Voilà.
En ook niet echt met realized gains. Allee,
nee.
Houd dat gewoon voor jezelf. Je doet ermee wat je wilt, hè, maar... niet te veel flexen. Niet te veel stoeven.
Nee. Heel af en toe gewoon.
Be humble. Heel af en toe. Ja.
Strategisch flexen.
En hype van het jaar, als laatste. Ja. We leven in de hype eigenlijk. Web 3 is nog altijd wel een beetje een hype.
Exact.
Voor mij was het toch wel alomtegenwoordig ook memecoins. De hype van het jaar.
Sowieso.
Is dat zelfs een hype van het jaar te noemen? Het is misschien meer het ding van het jaar.
Ja, ja, het bestaat al even, maar het was, dit jaar was echt alomtegenwoordig. Ja. Memecoins.
Benieuwd dat volgend jaar ook terug alles...
Ik denk dat een sector is op zich dat gewoon altijd wel zal blijven bestaan.
Ja.
Dus het is altijd wel lachen eigenlijk.
Ja, het is altijd wel lachen. Het blijven memes, hè.
Ja.
Nu, nog een keer zelf geen gekocht. Maar sowieso wel voor mij de hype van het jaar.
Ik zie dat ook meer als een ding. Memecoins moet je consumeren. Dat is zo niet echt het of dat is een dat is een spelletje dat je speelt. Dat is geen investeren of zo.
Ja, als je het inderdaad als investeren aanpakt, dan is het niet bezig, denk ik.
Het is getokenized aandacht of zoiets.
Ja. Ja.
Dus, dat vind ik wel een cool nieuw gegeven. Maar...
Mm-hmm. Ja, het zijn sowieso wel lessen uit te trekken of zaken uit te halen.
Ja.
Sowieso.
Het gaat een manier zijn voor wanneer mensen zelf een meme worden, om er dan zelf ook iets aan te kunnen overhouden.
Mm-hmm.
Dat is ook wel een ding.
Ja.
Al die memefoto's van vroeger, van mensen die, daar, die op een of andere random manier super bekend zijn geworden. De oude man daar met zijn pijnlijk grimas en zo, bijvoorbeeld. Ja. dat vind ik wel een coole dan.
Ja.
Maar voor mij, de hype van het jaar, recent ook veel, veel dingen rond zijn die AI-agents.
Mm-hmm.
En dan meer specifiek, er was nu zo'n platform dat ik zo aan het onderzoeken was, Griffin noemt het.
Okay.
En dat is eigenlijk een platform om zelf AI-agents te lanceren, die eigenlijk zelf een crypto-wallet hebben ook.
Ja.
Dus de combinatie AI-agent plus crypto-wallet plus eventueel een eigen Twitter-pagina waar die dingen op kunnen posten, maakt het wel heel, heel concreet al van er gaan hier agents zijn of dingen, mechanismes ontstaan die zelf van alles van transacties kunnen doen, die zelf kunnen beginnen investeren op basis van een paar prompts dat je maakt.
Okay.
Dus om een voorbeeldje te geven, je zou een AI-agent kunnen lanceren die geeft je wat crypto. En je zegt van, elke keer als er een bekend persoon iets tweet, moet je daar een memecoin van lanceren ofzo.
Looking at you, Elon Musk.
Ja, zo'n dingen.
Ja.
Of elke keer als je ziet dat er een memecoin gelanceerd wordt, koop een beetje ervan of zo.
Mm-hmm.
Van die instructies zou je die dan kunnen geven. Dat klinkt dan een beetje als een bot, maar gewoon het feit dat er dan een AI dat zelf zo'n beetje interpretaties moet doen, is dat wel, vind ik dat wel cool.
Ja, zeker.
Dus ik denk dat we daar het laatste nog helemaal niet van gezien hebben, maar de crossover tussen blockchain en AI is wel een coole om in te houden. Ja, en ik denk, die AI agents, dat is nu zo een concreter ding aan het worden.
Mm. Oké. Okay. Zullen we in de gaten houden?
Ja.
Oké. Okay. Dan zou ik zeggen, laten we misschien deze podcast, de laatste van het jaar zelfs al, afsluiten.
Ja, bezig, hè?
We zijn al even bezig, inderdaad. Ik ben benieuwd wat volgend jaar eigenlijk allemaal in petto gaat hebben.
Ja.
Heel veel nieuwe ontwikkelingen zullen er waarschijnlijk wel zijn.
Sowieso. Interessant jaar gaat worden.
Denk ik ook. Het sentiment is wel aan het draaien naar meer een positievere verstandhouding met blockchain.
Ja.
Hoop ik.
De uitspattingen gaan er nog altijd zijn.
Er zullen altijd uitspattingen
zijn. Ook altijd leuk om te zien.
Inderdaad. En voor de rest, tot volgend jaar zou ik zeggen.
Yes. Oh.
Geniet van oud jaar.
Don't make that joke.
Ja, sorry. Ik had het ook alleen gemaakt vandaag.
Ja, dat is waar. Ja.
Maar dus sowieso aan alle luisteraars en misschien wel kijkers zelfs. Bedankt voor om te luisteren naar alle afleveringen van dit jaar. En volgend jaar zien we elkaar en horen we elkaar wel terug.
Nu sta je voor.
Wat blieft?
Nu sta je voor. Volgend jaar.
Ja. Allee, vermoed ik van wel. Hè.
Ja, sowieso.
We zullen wel nog zien hoe en wat allemaal dat we doen. Maar we blijven zeker nog in de space.
Let's fucking go!
Let's go!